Een heel goedemiddag, fijn om u hier te zien. Ik hoop dat u mij kunt horen. Ja, samen, fijn om samen te zijn en samen de Heer te aanbidden en groot te maken en ook samen zijn woord te openen. We willen met elkaar lezen uit de 1 Petrusbrief als we vanmiddag nadenken over dat we mogen leven vanuit een hele hoopvolle toekomstverwachting. 1 Petrus 1 willen we lezen vanaf vers 3. Een bekend gedeelte, toch is het weer heel goed om dit samen te lezen met elkaar. Ik lees ervoor uit de herziene Statenvertaling. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. En daar staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard of bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover. Laten we kort met elkaar bidden voordat we hier met elkaar over nadenken. Heer, we zijn u dankbaar voor dit samen zijn. We zijn u dankbaar dat we hebben gezongen dat we stil mogen worden voor het aangezicht van God. Voor uw aangezicht stil mogen worden. En dat we in uw heiligdom mogen zijn, dat we mogen toetreden tot u, dat we bij u mogen komen. We zijn u dankbaar dat we in uw huis mogen zijn. Eén dag in uw voorhoven is beter dan 1000 dagen elders. De beste plek om te zijn is om dicht bij u te zijn. We danken u voor uw woord, Heer, dat u heeft gesproken en dat u ook spreekt in de tegenwoordige tijd. Dat u ook nu, vandaag, spreekt door uw heilige woord en daar willen we om bidden. Als we er met elkaar over nadenken, dat we uw stem mogen verstaan. En dat we mogen worden, dat er onze ogen geopend mogen worden, Heer. Dat we mogen zien wie u bent en tot welke hoop u ons heeft geroepen. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. We hebben met elkaar gelezen over een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. U verheugt u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat staat in vers 8. En er wordt ook gesproken in vers 6, er staat, daarin verheugt u zich. Dus de vreugde komt meerdere keren voor in dit tekstgedeelte. En ik las in de Naardense Bijbel, het begin van vers 6, daarom kunt u jubelen. Dat vind ik wel een hele mooie verwoording. Daarom kunt u jubelen. En die vraag wil ik eigenlijk met u bespreken vanmiddag. Waarom kunnen wij jubelen? Waarom is er reden om de Heer te prijzen? Het begint ook met geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom is het hart van Petrus vol van lofprijs? Waarom kan ons hart vol van lofprijzen zijn? Waarom kunnen wij ons verheugen? Waarom kunnen wij jubelen ook deze middag? En daar wil ik een paar dingen van naar voren halen. Het is dus mogelijk om te jubelen. Er staat ook van daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen. Dus zelfs in de verzoekingen, zelfs als we beproefd worden, zelfs als wij als het ware door een louter vuur gaan, hè, dat beeld wordt ook geschetst, goud, dat door een louter vuur gaat en dat meer puur goud wordt, omdat alles wat niet goud is eruit gebrand wordt en alleen maar goud blijft over, dat is het idee van een louterend vuur. Zo wordt ons geloof ook beproefd, als in het vuur. En zelfs als we door beproevingen gaan, en dat we bedroefd worden door verzoekingen waar we doorheen gaan. Want het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Maar zelfs dan, zelfs in die moeilijke omstandigheden, dan kunnen we ons verheugen. En de vraag is waarom? Daarom kunt u jubelen, staat er in de Naardense Bijbel. De vraag is, waarom kunnen wij jubelen? En ik wil een paar dingen naar voren halen die het antwoord geven op deze vraag. In de eerste plaats dit. Omdat wij, en dan begin ik eigenlijk met het laatste van wat we hebben gelezen. Ik ga een beetje van achter naar voren deze middag. Maar omdat we Christus hebben leren kennen. Er staat in vers 8, hoewel u hem niet hebt gezien, hebt u hem toch lief. Wij hebben niet gezien, de Heer Jezus zei, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. We hebben niet Jezus gezien in zijn verheerlijkte lichaam toen hij die 40 dagen nog verschenen is aan de discipelen. Zo hebben wij hem niet gezien, want hij is naar de hemel gevaren. Hij zal straks weer zichtbaar worden als hij geopenbaard zal worden, maar nu kunnen we hem niet zien. Maar toch hebben we hem lief. Hij is in ons leven gekomen en we geloven in hem. En daarom verheugen we ons met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De eerste reden waarom we kunnen jubelen is gewoon de persoon van Jezus Christus. We hebben daar ook van gezongen. Ik vind dat we hele mooie liederen hebben gezongen. Bedankt voor jullie begeleiding. Het is gewoon fijn om deze liederen te zingen, waarin ook die liefde van de Heer Jezus zo duidelijk naar voren komt. Maar weet je, dat is de reden dat wij ons kunnen verblijden. De onbeschrijfelijke liefde van Jezus. Oh, the deep, deep love of Jesus is een hymne die Charles Wesley heeft geschreven. En het is ook zo dat dit tekstgedeelte ons duidelijk maakt dat het geloof in hem van groter waarde is dan goud en zilver. Ons geloof in de Heer Jezus is veel kostbaarder dan geld en goederen. Weet je, wij leven in een tijd natuurlijk en in een maatschappij waarin haast de waarde van een mensenleven beoordeeld wordt op basis van hoeveel iemand verdient of hoeveel iemand heeft vergaard of hoe succesvol iemand is geweest wat betreft de economische omstandigheden. Maar ik weet niet of je nou daar de waarde van een persoon aan moet afmeten. Nee, dat is een retorische vraag, natuurlijk is dat niet zo. De waarde van ons leven ligt niet in wat we hebben. Maar de waarde, het is ook zo dat de vreugde die wij ervaren in dit leven is niet afhankelijk van wat we hebben. De vreugde is niet afhankelijk van dat we heel veel geld kunnen spenderen, heel veel geld kunnen uitgeven. Natuurlijk hebben we geld nodig en geld is niet iets verkeerds. Geld is een ruilmiddel voor arbeid en dat is heel normaal. Zo hebben we de samenleving ingericht. Dus ieder van ons heeft geld nodig. Geld is ook niet een probleem. De geldzucht is wel een probleem. En ook het je geluk verwachten van het geld. Je geluk verwachten van goederen en van goud. Weet je, en dan staat hier, ons geloof is veel kostbaarder dan vergankelijk goud. Goud is vergankelijk, geld is vergankelijk. In die zin dat het is maar van zeer beperkte waarde eigenlijk. Het is ook bewezen dat mensen die op een gegeven moment meer gaan verdienen dan een bepaald niveau, helemaal niet gelukkiger worden. Het is waar dat als mensen meer gaan verdienen, dat er tot op zekere hoogte dat mensen wel wat vrijer en blijer worden, omdat ze wat meer verdienen. Maar op een gegeven moment als je nog veel meer gaat verdienen, blijkt uit onderzoek dat mensen helemaal niet gelukkiger daarvan worden. Dus we moeten niet daar onze hoop op vestigen. Vorig jaar, zomer, dat is nu ongeveer een jaar geleden, waren mijn vrouw en ik, nadat we met al onze kinderen ook op vakantie waren geweest, hadden we nog een weekje samen. Zijn we ook een paar dagen in Salzburg geweest. Een mooie stad in Oostenrijk. En daar zetelt het hoofdkantoor van Red Bull. Dat wist ik eigenlijk niet, maar dat ontdekte ik toen ik daar was. Red Bull, weet je wel, nu zometeen is de Grand Prix in Zandvoort met Red Bull team van Max Verstappen en zo. Dat is allemaal mega groot. Maar de eigenaar van Red Bull, degene die de meerderheid van de aandelen had, die woonde ook in Salzburg. Ongelooflijk rijk. En hij heeft in zijn hele leven heel veel vliegtuigen verzameld. Red Bull Wings, allemaal helikopters en vliegtuigen en raceauto's heeft hij allemaal voor zichzelf verzameld. Er is een heel museum van opgebouwd. Dus wij zijn daar geweest. Ik vind het ook wel leuk om dat te zien. Mijn vader was piloot, dus ik vind vliegtuigen ook wel interessant. Dus we zijn daar geweest. Dan zie je prachtige, schitterende racewagens en vliegtuigen. En dan kijk je naar het raam en dan zie je aan de overkant nog een enorme hangar. En daar staan dan zijn privéjets en zijn privévliegtuigen waarmee hij de hele wereld kan bereizen. En meneer Mateschitz, de eigenaar van Red Bull, was de rijkste man van Oostenrijk. We waren daar vorig jaar. Ik was onder de indruk. En hij is ergens, een paar maanden later is hij overleden. Misschien heeft u het wel gehoord, maar deze man is overleden. En toen dacht ik weer van, tja, weet je kunt zoveel verzamelen. Je kunt als het ware in de ogen van velen kun je misschien wel een van de meest gelukkige mensen van de wereld zijn. Maar dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. En ja, Jezus zei, wat baat het je als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel. Je kunt al die vliegtuigen hebben. Je kunt exorbitant rijk worden in dit leven. Maar als je schade leidt aan je ziel, wat baat het? Echte vreugde, echte veiligheid, echte vrede wordt niet gevonden in materiële en economische zekerheid, maar in de Heer Jezus Christus. Waarom zullen wij ons verblijden? Er staat hier, daarom kunt u jubelen. Waarom kunnen we jubelen? Omdat de Heer Jezus ons lief heeft. Omdat Hij een vriend van zondaars is. En die zondaar, dat ben ik. En dat bent u ook. En Hij heeft ons lief. Hij is een vriend van zondaars. En Hij zocht ons op. En Hij kwam naar ons toe. Hij kwam in ons leven. Hij openbaarde ons Gods liefde. Hij heeft zijn liefde voor ons bewezen. Door voor ons te sterven aan het kruis. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Niks is beter dan je toevlucht te nemen. Niet tot geld of tot genot. Of tot succes. Weet je wel. En tot alles wat de wereld te bieden heeft. Maar het beste wat je kan doen is je toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dan zul je die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde zul je ervaren. Zul je ontvangen. De rijkdom is in de Heer Jezus Christus zelf. En Hij is ook er voor u. Hij heeft ook u lief. Het tweede is dat hier ook gesproken wordt over de enorme barmhartigheid van onze Vader. Aan het begin van het gedeelte staat, geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Zijn grote barmhartigheid. Er staat in de Naardense vertaling de overvloed van zijn ontferming. De overvloed van zijn ontferming. Ook dat is voor ons een reden om te jubelen. Wat een heerlijke taal is dit. Wat een prachtig gedeelte uit de Bijbel is dit. En je kunt je eigenlijk zo voorstellen, als we door de Bijbel lezen, dan gaan we als het ware door allerlei landschappen heen. De Bijbel is als het ware alsof je reist door de wereld en er zijn allerlei verschillende plekken en allerlei verschillende omstandigheden en zo ook in de Bijbel. En het is toch wel een heel mooi landschap waar we ons vanmiddag in bevinden. Als we dit gedeelte met elkaar bestuderen. De grote barmhartigheid van onze God. De overvloed van zijn ontferming. Het eerste punt van vanmiddag ging over de persoon van Jezus Christus. En hemzelf. Hij is de reden van onze blijdschap. Het tweede gaat meer over de liefde van God de Vader. Die ook zo duidelijk naar voren komt in dit gedeelte. Zijn liefde is zo groot. Het is overvloedig. James Packer was een bekende theoloog in de 20e eeuw. Ik heb hem één keer ontmoet toen hij in Nederland was op een conferentie. Dat is al lang geleden, maar toen heb ik hem ook gesproken met een groepje voorgangers. Hij is een bekende Amerikaanse of Canadees, geloof ik, theoloog geweest. Hij heeft dat boek geschreven, God leren kennen, wat een klassieker is geworden, God leren kennen. En James Packer die heeft het daar ook over de oceaan van Gods liefde. En dan zegt hij op een gegeven moment dat wij als het ware als christenen dat wij en als mensen dat we zo vaak denken dat we een beetje kunnen pootje baaien, is dat Nederlands om dat zo te zeggen. Je gaat een beetje met je voeten in het water, om je voeten een beetje nat te maken, een beetje te verkoelen. En dan ben je al blij met dat kleine beetje water. Maar dan zegt James Packer, het is als een oceaan. Die liefde is als een oceaan. En je mag daarin duiken, je mag je daarin onderdompelen. Die liefde van God is gewoon zoveel groter dan je geneigd bent om te denken. Wij denken zo vaak dat de liefde van God afhangt van hoe goed wij het doen. We denken zo vaak dat Gods liefde voor ons afhangt van of we aan de eisen voldoen, aan de voorwaarden voldoen. Of we ons wel genoeg hebben bekeerd, of we wel heilig genoeg leven. Of we wel goed genoeg christen zijn. Weet je, we leggen zo vaak zoveel bij onszelf neer. En laten dan het idee dat God van ons houdt afhangen van hoe goed we dat alles wat we bij onszelf neerleggen, hoe goed we dat allemaal doen. Maar ik had vroeger een kaartje van iemand gekregen, toen ik student was in Brussel, had iemand mij een ansichtkaart opgestuurd. En daar stond een tekst op. En die kaart heb ik lang op mijn bureau gehad. Die hing heel lang, misschien wel jarenlang daar. Ik heb daar 4 jaar gestudeerd en er stond op, God houdt van je niet, omdat je zoveel voor hem hebt gedaan. Of omdat je het zo goed voor hem doet. God houdt van je niet, omdat je zoveel voor hem hebt gedaan, maar omdat Jezus Christus voor je is gestorven aan het kruis en opstond uit de dood. Daarom is al zijn oordeel van je afgenomen en daardoor is er alleen nog maar liefde voor jou. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Omdat Jezus Christus al je schuld heeft weggedragen aan het kruis. Omdat Jezus alle oordeel daar heeft gedragen, Hij heeft de beker van het oordeel van de toorn van God tot op de laatste druppel leeggedronken, waardoor er nu voor ons alleen nog maar liefde is. Een oceaan van liefde. Hoe staat het hier nogmaals? De overvloed van zijn ontferming. En weet je, die overvloed van ontferming, die maakt dat ons hart wordt gewonnen voor hem. Die overvloed van zijn liefde maakt, die overwint in ons onze neiging om van hem weg te lopen. Die overwint in ons de neiging om tegen hem te rebelleren. Die liefde die raakt ons hart. En die maakt dat wij gaan zeggen, Heer, ik wil u en ik wil bij u zijn. Hij overwint onszelf met zijn liefde. Hij laat ons niet los. Hij laat ons niet gaan. Hij blijft ons aanraken. Hij blijft ons aanspreken. Hij blijft wonderen doen in ons leven. Hij blijft wonderlijke omstandigheden geven. Hij blijft voorzien in onze noden. Hij blijft tot ons spreken door zijn woord en door zijn geest. Op een gegeven moment hoor je zijn stem weer. Dan weet je weer dat God heel duidelijk tot je heeft gesproken. En hij roept je bij name en hij zegt, ik heb je verlost en je bent van mij. En ik heb je lief. Ik heb je op het oog. Ik zie je. Ik ken je omstandigheden. Ik ben betrokken bij je leven. Ik ben je hemelse vader. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. In Jezus Christus, mijn zoon, ben jij mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. En dat overwint alle rebellie in ons hart. Zo gaat het. Dat is de tweede reden dat we kunnen jubelen. Ik wil eigenlijk gewoon u vragen om eens even terug te denken aan het moment dat de liefde van God uzelf, uw hart het meest heeft geraakt. Weet je, voor mij was dat al in mijn tienerjaren. Ik ging onderdeel uitmaken van een liefdevolle gemeente in Haarlem. En weet je, ik proefde gewoon in de gemeenschap van mensen de vriendelijkheid en de genade en de liefde van de Heer Jezus. Dat was gewoon daar aanwezig. Dat heerste gewoon onder de mensen. En als tiener had ik dat door. En op een gegeven moment ging ik het evangelie begrijpen. Op een gegeven moment was er een moment dat ik wist dat ik ook dat ik gewoon naar de Heer God moest gaan. Dat ik tot Jezus moest komen. En in een moment van gebed heb ik dat eigenlijk soort van gedaan. Ik wist niet eens hoe dat moest. Ik wist niet eens wat ik deed op dat moment. Maar ik sprak gewoon mijn hart uit voor God in het bijzijn van anderen. Het was alsof Gods liefde me heel diep raakte. Alsof, ja, toen was voor mij alle twijfel was weg op dat moment. Ik wist gewoon op dat moment dat God er was. Dat hij mij lief had. Weet je, zijn liefde raakte mijn hart. Maar dat heb jij ook meegemaakt. Je hoeft het niet mee te maken zoals ik het heb meegemaakt. Maar er zijn momenten geweest dat ook jij gewoon wist en ervoer. Hij kent mij. Hij ziet mij. Hij is erbij, hij zorgt voor mij, hij heeft me lief. En dat wat heeft gedaan met jou van binnen. Nou, weet je, zoveel als hij toen van je hield, op het moment dat je dat een beetje besefte, zoveel houdt hij ook nu van je. Sterker nog, hij houdt nog veel meer van je dan zoveel als dat je dat toen besefte. Hij houdt nog veel meer van ons dan we ons ooit hebben gerealiseerd. Hij houdt nog veel meer van ons dan ooit onze gevoelens hebben geraakt. Nog veel meer, want het is een oceaan van liefde. Vanwege de grote barmhartigheid van onze God. Vanwege de overvloed van zijn ontferming. Dat is de tweede reden dat wij kunnen jubelen. Daarom kunt u jubelen. Ook al wordt u nu, als het zo moet zijn, voor korte tijd bedroefd door velerlei beproevingen. Het eerste is de persoon van Jezus Christus. Het tweede is de liefde van God de Vader. En trouwens nog even één opmerking, ik kom er toch wel regelmatig achter dat ik nog steeds moet leren om te leven als zoon van God en niet vooral als dienstknecht. Ik heb toch wel heel erg de neiging om vooral keihard te werken, ook voor hem. En dat heeft ook een beetje met mijn geschiedenis te maken, met mijn verleden. Dat ik toch wel heel sterk denk, ja, ik moet echt wel zorgen en ik moet echt wel zorgen dat het allemaal goed komt en voor elkaar is. Dat heeft een ontstaansgeschiedenis ook in mijn eigen leven. Maar dan raak je soms wel een beetje te vermoeid. We mogen leren leven als zonen en als dochters. En niet vooral als dienstknechten. Ik noem u geen slaaf, zei Jezus. We zijn vrienden, ja. We zijn zonen en dochters in het huis van God. En dan mogen we leren om gewoon te leven uit zijn liefde en En ook daarvan te genieten eigenlijk. The purpose of man is to glorify God and enjoy him forever. To enjoy God, om van hem te genieten. Mogen leren om te genieten van zijn liefde. En dan ook, ja, gaan we meer leven. Dan zijn we minder workaholic. Dan zijn we minder aan het doen, doen, doen en moeten, moeten, moeten. Maar dan leren we gewoon leven vanuit de liefde van God. Het derde is dat wij ook kunnen jubelen vanwege, ja, ik heb het thema nog niet eens behandeld, maar ik zou het hebben over een hoopvolle toekomst. Ja. Maar het is geworteld in de Heer Jezus en de liefde van God de Vader. Maar de derde reden dat wij kunnen jubelen is de geweldige toekomst die God voor ons heeft. We zijn opnieuw geboren door zijn grote barmhartigheid, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, heeft hij ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. Ik vind dat zo mooi. We hebben dus door geloof in Jezus nieuw leven gekregen. En dat leven dat zal nooit meer eindigen. We hebben een levende hoop. En dat vind ik ook zo mooi. Dat betekent dat die hoop nooit zal uitsterven. Ook niet als we door die beproevingen heen gaan. Ook niet als wij die hoop niet meer zo zien zitten. Er zijn tijden dat we het even niet meer zien zitten. Er zijn tijden dat we het even kwijt zijn gewoon, niet waar? Dat we niet zo helder zien als dat we het eerder zagen. Er zijn tijden dat we het ook helemaal niet meer ervaren. We gaan soms door ervaringen heen dat we zeggen, ik voel het niet meer. Ik merk er niks meer van. Er kunnen zelfs tijden zijn dat we ons afvragen of we nog wel echt geloven. Dat je geloof ook op de proef wordt gesteld. Als je gevoelens je echt in de steek laten, is het soms heel moeilijk om nog steeds te zeggen, ja, ik geloof echt in God en in Gods liefde. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar zelfs als wij die hoop niet meer zien, zelfs als het in onze subjectieve beleving als het ware een beetje is uitgedoofd, dan nog is die hoop levend. Zo lees ik dit. Die hoop blijft altijd levend. Die hoop is er gewoon altijd. Die hoop is niet wishful thinking, die hoop is niet zo van, ik hoop het maar. Die hoop is ook niet afhankelijk van hoe goed wij het allemaal doen. Maar die hoop is een feit. Die hoop staat. Die hoop is een zekerheid. Een levende hoop die nooit meer zal uitsterven. En die hoop is ook een ander beeld wat de Hebreeënschrijver gebruikt is. Die hoop is als een anker voor onze ziel. Een anker voor onze ziel die reikt tot in het heiligdom. Dat vind ik een mooi beeld, weet je dat? Een anker geeft een schip of een boot vastigheid. Een anker dat zit vast op de grond, dat ook al gaat het stormen, dat schip zal niet afdrijven, dat zal niet schipbreuk leiden. Dat schip heeft zekerheid en vastigheid door het anker. Zo is die hoop een anker voor onze ziel, met andere woorden, doorvertaald onze ziel, wij zelf zullen geen schipbreuk leiden. Wij zullen niet ten onder gaan, ook niet in de stormen. Die hoop geeft ons zekerheid. En die hoop is nooit minder. Die hoop is nooit weg. Die hoop is nooit verdwenen. Het is gewoon een feit. Door de opstanding van Jezus Christus. Zo zeker als dat Jezus leeft, is onze hoop levend. Zo zeker dat Jezus leeft. En dat mogen wij vanmiddag met elkaar zeggen. Tegen elkaar zeggen. De Heer Jezus Christus leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft tot in eeuwigheid. En zo zeker is onze toekomst. Onze toekomst is verankerd in hem. In zijn opstanding uit de dood. Net zo goed dat onze gerechtigheid in hem is verankerd. Hij zelf is onze gerechtigheid. En die gerechtigheid wordt nooit minder. Ook niet als wij het minder goed doen, wordt onze gerechtigheid nooit minder. En zo wordt ook onze hoop nooit minder. Want het is in Jezus Christus zelf dat die hoop is. En weet je, dat maakt werkelijk alles anders. We hebben een erfenis die onvergankelijk is, onbevlekt en onverwelkbaar is. Dingen in dit leven die vergaan wel. Ook je vliegtuigen vergaan op een gegeven moment. En je bezittingen, weet je wel, heel veel wordt nu nog aangetast door de tand des tijds. En het verderf is overal. Paulus zegt in Romeinen 8 dat de schepping slaaf van het verderf is geworden. Dienstbaar aan de vergankelijkheid, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat is de werkelijkheid van ons leven zoals we het nu kennen hier op aarde. Dat dingen ons bij de handen afbreken. Maar we hebben een erfenis die onvergankelijk is, onverwelkbaar. En dat zal nooit bevlekt raken. Dat zal nooit verloren gaan. En die hoop die hebben wij. En die hoop en die erfenis zullen geopenbaard worden in de laatste tijd. Zullen geopenbaard worden. En dan wordt er ook in vers 7 gesproken over de openbaring van Jezus Christus. Nou, even nog voortbordurend op het feit dat wij dus mensen zijn die een geweldige perspectief op de toekomst mogen hebben. Ik geloof echt dat dat ons leven hier en nu echt verandert. Als wij hier vanmiddag vandaan gaan, echt gelovende wat hier staat ten aanzien van de toekomst, namelijk dat we op weg zijn naar ongekende glorie. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat we erfgenamen zijn van een erfenis die volmaakt is en die nooit zal vergaan. Dat wij op weg zijn naar zaligheid. De zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. En ook omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, namelijk de zaligheid van uw zielen. Het woord zaligheid is een oud woord, maar dat betekent gewoon dat we op weg zijn naar heerlijkheid. Naar glorie. Dit zijn slechts de schaduwlanden. En straks zullen we in volle kleur alles zien. Dan zullen we in de volle zonnegloed alles helder kunnen zien. Nu zijn we slechts in de schaduwlanden. Dit is slechts als het ware de winter die we meemaken, maar straks gaat er een lente aanbreken en we zijn op weg naar de volle zomer. Dit leven is slechts de voorbereidingsschool op wat straks echt gaat komen. Dit leven is niet, zoals we het nu kennen, is niet waar we voor gemaakt zijn, maar we zijn gemaakt voor heerlijkheid. En straks zullen we volledig bevrijd zijn van alle zonden en zal de schepping bevrijd zijn van de zonde en van het kwaad. Het koninkrijk van God gaat komen en heerlijkheid zal geopenbaard worden in de schepping. Het gaat hier trouwens over wat er in de toekomst in deze wereld zal gaan gebeuren. Namelijk dat Christus die nu dus is opgenomen in de hemel en onzichtbaar is voor ons, dat hij weer zichtbaar zal worden in deze wereld. Dat is waar de Bijbel over spreekt. De zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd en ook de openbaring van Jezus Christus. Wat is de zaligheid die geopenbaard zal worden? Dat is de openbaring van Jezus Christus. Onze hoop voor de toekomst is de wederkomst van Jezus. Onze hoop voor de toekomst is de parousia, de verschijning van de Heer Jezus. Dat is waar we naartoe op weg zijn. En als je gelooft in Jezus Christus, dan zul je deel hebben aan die toekomst die God heeft voor deze wereld. Maar wat ik wou zeggen is dat ik echt geloof dat, of tenminste, dat als wij dit echt geloven, als die overtuiging echt leeft in ons hart, als dat echt jouw deel is, hè, dat je gewoon echt van binnen weet, je weet het helemaal, ja, ik ken het leven zoals het nu is, maar het gaat echt heel veel mooier worden dan het nu is. Als je dat echt gelooft, dan maakt dat een heel groot verschil voor hoe je in het leven staat. Dat is een existentieel verschil. Als mensen ten diepste de levensfilosofie, het wereldbeeld, de overtuiging, het geloof hebben dat het leven zoals we het nu kennen alles is. Zo van, we hebben hier ons leven, ja, ik leef misschien 50 jaar of 60 of 70 of 80. Als je sterk bent 90 of zelfs iets meer dan 100. Maar that's it, hè. Er zijn zoveel mensen die dat gewoon ronduit zeggen. Nee, dit is het. We zijn gewoon wat we nu zijn en daarna zal er niks meer zijn. Als je sterft is alles voorbij. Heb je dus geen hoop voor de toekomst? Ik ben ervan overtuigd dat dat veel invloed heeft op je levens nu, hier en nu. Dat beïnvloedt mensen als je zo gelooft en denkt. Maar als je gelooft wat de Bijbel zegt, als je gelooft in de waarheid van het evangelie, als je gelooft in de persoon van Jezus Christus, die inderdaad is opgestaan uit de dood, en die terug zal komen in deze wereld, als dit tot je hart is doorgedrongen en het is echt een overtuiging geworden, dan beïnvloedt dat je leven hier ook, hier en nu ook. Dat maakt het leven anders. Laat me daar een beeld van schetsen. Misschien heb ik dat beeld hier wel eens eerder gebruikt. Ik weet niet meer waar ik het heb verteld, maar dat heb ik lang geleden gehoord. Dat heeft me geweldig geholpen. Mensen waren bezig een brug te bouwen over een diep ravijn. Niet in ons land, maar in een minder ontwikkeld land dan Nederland. Het was een diep ravijn, er moest een brug over gebouwd worden. En er waren honderden werklui waren daar bezig. Maar het was gevaarlijk, het was een heel diep ravijn. Ze moesten op grote hoogte moesten ze werken. En er gebeurden enkele ongelukken. En er waren mensen die dus naar beneden vielen en te pletter vielen en stierven bij de bouw van deze brug. En toen zeiden ze, dit kan niet langer. We moeten een net spannen. We moeten veiligheidsmaatregelen nemen. Dus ze zijn gestopt met werken. Ze hebben een net eronder gespannen. En pas daarna zijn ze verder gegaan met werken. En weet je wat gebeurde nadat dat net eronder hing? Niemand viel meer in het net. Waarom? Omdat er zekerheid was. Omdat ze mochten vallen. Omdat ze wisten dat ze opgevangen zouden worden als ze zouden vallen. En dus stonden ze veel zekerder, met minder angst, te bouwen aan die brug. Nou, dat is het verschil tussen wel of geen hoop hebben in je leven. Wij zijn mensen die hoop hebben. Wij weten dat er eeuwige armen onder ons zijn. Wij weten dat als we zullen vallen, het zij, weet je, op allerlei manieren kunnen wij vallen. We zijn kwetsbaar, we zijn vergankelijk, we zijn nu nog sterfelijk. Wij zullen vallen, we zullen ziek worden, we zullen op een gegeven moment inderdaad deze aardse tent verlaten. Maar wij zijn mensen die weten dat we mogen vallen, want we zullen opgevangen worden. En ten diepste zullen we nooit verloren gaan, ook niet als we ziek worden en als we sterven. We zullen nooit verloren gaan, we zijn altijd veilig in Jezus' handen, want we hebben hoop, we zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. En het beste gaat nog komen, dwars door de dood heen. Zelfs de dood zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God. Je zult altijd door de Heer Jezus Christus, punt 1, door God de Vader, punt 2, zul je opgevangen worden en zul je eeuwig leven hebben, punt 3. De redenen waarom wij kunnen jubelen deze middag. Het maakt echt een wezenlijk verschil. Ik ben er echt van overtuigd dat als je dit dat je doorlaat dringen, dat je rustiger wordt. Dat je meer kan relativeren. Dat je de pijnpunten, de verliezen en ook de kwetsbaarheden die je misschien meemaakt, de moeilijke dingen in je leven, dat je dat beter aan kunt. Dat het minder zwaar is. Niet dat het niet zwaar is, want verliezen zijn vreselijk zwaar. Maar toch zeg je, ja, ondanks dat alles, te midden van die beproevingen weet ik, dat dat alles als een louter vuur werkt. En ik zelf, weet je, en alle die in Christus Jezus sterven, gaan niet verloren, maar hebben eeuwig leven. We zijn inderdaad, in alle omstandigheden zijn we volkomen veilig in de handen, in de armen van de Heer Jezus Christus. En daar mogen we zeker van zijn. Het verandert echt ons leven hier en nu. Nou, mijn vrouw en ik keken kort geleden naar de afscheidsdienst van Tim Keller. Tim Keller is al maanden geleden, in mei is hij geloof ik overleden. Maar pas 2 weken geleden of 1,5 week geleden was een afscheidsdienst in Amerika voor zijn leven. En mijn vrouw en ik hebben een paar uur nadat dat was gebeurd, nadat dat live was, konden wij er zelf ook naar kijken en hebben het bekeken. En het was zeer indrukwekkend, prachtig mooie liederen die hij allemaal zelf had uitgekozen, waarin het evangelie zo duidelijk klonk. Zulke schitterende hymnes werden er gezongen. Zo'n rijke inhoud wat betreft Jezus' overwinning en ook het eeuwige leven en de hoop die we hebben. En ook gewoon de woorden die gesproken zijn, zijn vrouw sprak. En het was een dienst waarin ook gelachen werd. Zijn vrouw zei bepaalde dingen waar mensen hartelijk om moesten lachen. En tegelijkertijd waren er tranen van verdriet. Maar waarom ik het deel is, dat het was gewoon zo mooi. Hij is op betrekkelijk jonge leeftijd overleden. Dat wil zeggen, hij was begin 70. Hij heeft alvleesklierkanker gekregen. Hij is een van de meest door God gebruikte predikanten van de afgelopen tijd geweest. Hij is haast een C.S. Lewis van deze tijd geweest. Ik denk dat zijn boeken nog vele decennia lang gelezen zullen worden. Hij was ook een fan van C.S. Lewis. Maar in ieder geval, hij is zo door God gebruikt. En ik bedoel, zoveel zegen. En dan is hij nu overleden, maar zijn zoon die zei, dwars door de tranen heen, ik geloof dat mijn vader nu meer leeft dan ooit. En dat mogen we ook weten. Dat als wij sterven, dat wij bij de Heer zullen zijn. Dat we dan meer zullen leven dan ooit. En dat is het leven na de dood. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan zullen we niet meer zien door een spiegel in raadselen, maar van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we hem kennen zoals we hem nog nooit hebben gekend. Dan zullen we zijn liefde doorgronden zoals we zijn liefde nog nooit hebben doorgrond in dit leven. Dat zal de vervulling van al onze verlangens zijn, als we hem dan zo zullen zien. En tegelijkertijd is er ook een leven na het leven na de dood. Want wat ik al eerder zei, dit gedeelte gaat ten diepste niet over het sterven, maar het gaat ten diepste over de wederkomst. Over de verschijning. En als ons lichaam zal opgewekt worden uit de dood. Onze diepste hoop, onze zalige hoop die we hebben voor de toekomst is. Als we sterven zijn we bij de Heer. Wachtend op de dag waarop geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. En de dag waar we echt naar uitzien is wanneer Hij geopenbaard zal worden. En wanneer de zaligheid die nu gereed ligt om geopenbaard te worden, dan in de laatste tijd werkelijk geopenbaard zal worden. Als hemel en aarde met elkaar verenigd zullen zijn als nooit tevoren. En als we deel zullen hebben aan het koninkrijk van God. Als we zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. In het koninkrijk van de Heere God. En als Jezus opnieuw zal drinken van de vrucht van de wijnstok. In deze wereld. Hij gaat terugkomen in deze wereld. En hij gaat alle dingen nieuw maken. Dat betekent dat er zelfs voor ons lichaam. Zelfs voor ons lichaam. Is volkomen zekerheid. Wij zullen naar geest, ziel en lichaam. Behouden worden. Dat is de hoop die we hebben. En die hoop maakt alles anders. Die hoop die verzacht ons leed. En die hoop is levend en die doet ons, die maakt ons ook levend. En ik hoop dat ik u mocht bemoedigen deze middag. Daarom kunnen wij jubelen. Ook u. U kunt jubelen. Het is niet afhankelijk van uw gevoelens. We jubelen niet alleen als we het heel diep voelen. Maar we jubelen gewoon vanwege de waarheid van Gods woord. We jubelen vanmiddag vanwege de persoon van Christus. Die ons heeft lief gehad en zijn leven voor ons heeft neergelegd tot in de dood. We jubelen vanwege de oceaan van Gods liefde. Zijn grote barmhartigheid, de overvloed van zijn ontferming. Die al onze zonden overwint en al onze weerstand overwint. En we jubelen vanwege het feit dat we op weg zijn naar ongekende glorie. Voor een christen is het nooit vergane glorie. Denk niet ooit dat als je op leeftijd bent gekomen en je krachten zijn verminderd, dat het een soort van vergane glorie is. Geenszins. Je bent dichter bij glorie dan ooit. We zijn op weg naar glorie en je bent veilig in Jezus' handen. Je leven kan niet meer stuk. En daarom zullen wij en kunnen wij jubelen. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen. Amen.